Bedankt Klaas. Van broek op hijsen. Zo. Lekker. Ik zie er goed uit. Dankjewel schat. Zie. 16 jaar getrouwd bijna. Aankomende donderdag. Dus dit zijn goede trainingen dat ze zegt. Ze ziet er goed uit. Het is altijd een goed begin van een preek. Als je denkt, als je hier staat, ik kijk jullie aan. En je ziet hoe goed jullie eruit ziet. Dat iemand gewoon op de voorste rij zegt. Rob, je ziet er gewoon goed uit. En ook al is het niet waar, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Jullie krijgen allereerst de groeten van Fijk en Annemiek. Die heerlijk op vakantie zijn. In heerlijke Gersonisos of Kreta. Of warmte, zon, strand, snorkelen. Heerlijk. Dus de hartelijke liefdevolle groeten van hun. Wat goed dat jullie bent vandaag. En inderdaad wat Klaas zei. De afsluitende preek van de serie hashtag. Of papa hashtag MeToo. En Klaas heeft waanzinnig gepreekt vorige week hoor. Maar ook gewoon goed samengevat. Dus dat ga ik niet weer doen. Behalve één ding wat ik eigenlijk zo mooi vind in deze thema. Waarin de titel misschien een beetje vreemd loopt. Dat je een hashtag midden in een zin hebt of zo. Dat is misschien wat modern. Maar voor de oudere mensen onder ons, waaronder ik zelf, loopt het misschien een beetje gek. Die zegt, hoe doe je nou een hashtag midden in? Sowieso vind ik een hashtag een raar ding. Ik bedoel, voordat we mobieltjes hadden, waar gebruikten we die voor? Ik heb geen idee. Toen heette die ook gewoon hekje. Gewoon hekje. En nu heet die eens hashtag. Hashtag. Dus, maar er staat, eigenlijk is het een kreet. Eigenlijk is het een schreeuw. Eigenlijk is het een gebed. Waarin wij als gebroken mens, waarin wij als mensheid die in zijn geheel ook gebroken is. Maar iedereen persoonlijk zijn eigen gebrokenheid heeft of heeft gekend of heeft gecreëerd. Een schreeuw doet naar God en zegt, papa, me too. Ik ook. En dat vind ik zo, dat gaat zo diep. Dat is zo persoonlijk. Ik denk dat wij allemaal dat moment kennen. Of we God nou kenden of niet. Of we God kennen of niet. Dat moment dat je een schreeuw uitdoet naar een macht die hoger en sterker en beter is dan jezelf. Van ik trek dit niet zonder hulp. En dat is de kracht van dit thema. Is het gewoon aanspreken dat we allemaal gebroken zijn. Dat je hier niet alleen in staat. En dat zoals Klaas perfect verwoorden. Dat er een God is die herstel biedt voor alles. Voor alles. En daar geloven wij heilig in. En daar gaan we alles voor doen om dit aan de wereld bekend te maken. Want wij geloven echt, en dat is de missie van de kerk, dat dit het doel is van de kerk. Om de wereld bekend te maken dat zij niet de enige met de hashtag MeToo zijn. Maar dat zij een God mogen leren kennen die dat kan genezen. Dat is de missie van leven, dat is de missie van de kerk om dat bekend te maken. En dat is zo sterk als je dan vanuit je eigen verhalen en je eigen ervaring dat kan delen. Dat je zegt van, hey, ik heb niet helemaal meegemaakt of ken niet helemaal wat jij hebt meegemaakt. Overigens heb je misschien het identieke meegemaakt, maar hoe jij het ervaart is altijd anders. Ik hou er niet zo van als mensen zeggen, ik weet hoe je voelt. Dan zeg ik eigenlijk, je hebt geen idee hoe ik me voel. Ik denk dat jij je kan voorstellen hoe jij je zou voelen. Maar je hebt geen idee hoe ik me voel. Dat is een beetje hulp voor pastorale mensen. Als iemand hoort en het verhaal is zo herkenbaar, dan zeg je, hey, wauw, ik herken je verhaal en ik heb dezelfde ervaring en dit heeft het met mij gedaan en zo heeft God mij genezen. En ik geloof dat daar zoveel genezende woorden in zitten om je eigen verhaal te delen en om eerlijk te zijn over wat er gebeurd is. Dat is ook de hele moraal achter de hashtag MeToo. Is, joh, open over wat er is gebeurd, zodat mensen door jouw verhaal heen ook genezing kunnen ontvangen. Dat is toch mooi, of niet? En het begint met dat je jezelf kwetsbaar opstelt. En dat is wel spannend. En dat is best wel confronterend. Maar ook zelfs dat brengt genezing. En het is goed om in het huis van God te zijn om daarvoor genezing te ontvangen. Amen? Amen, dat was nog niet eens deel van de preek. Maar daar gaan we het vandaag over hebben. En wat ga ik vandaag doen als afsluiting? We hebben het steeds gekeken en gesproken vanuit de perspectief van de gebroken mens. Vanuit de perspectief van degene die pijn heeft gekregen of ontvangen, dat klinkt zo naar, klinkt gek. Maar pijn is gedaan, maar ook vanuit degene die pijn heeft gedaan, want we zijn allebei. Ik geloof dat je tegen jezelf liegt als je zegt dat je alleen slachtoffer bent. Ik geloof dat wij zelfs in ons slachtoffer zijn, ook vaak dader zijn in pijn veroorzaken. En dat is goed om eerlijk te zijn. Niet alleen mij is pijn aangedaan, maar ook om eerlijk te zeggen, ik weet misschien nog niet eens wie of bij wie of hoe of wat dan ook, maar ook ik heb pijn gedaan. Want daarmee maak je jezelf eigenlijk ook gelijk met degene die jou iets aangedaan heeft. Dat is ook kwetsbaar trouwens. Maar daarmee is wel een brug tot vergeving zoveel makkelijker. Dat is ook een goede preek trouwens. Daar gaan we het ook niet over hebben. Maar waar ik vandaag vanuit het perspectief wil spreken is eigenlijk andersom. Is dat we eigenlijk dat ik met jullie vanochtend wil nadenken en wil spreken over hoe zou het zijn voor een vader? Hoe zou het zijn voor God als zijn kinderen roepen, papa, me too. Ondanks dat ik geloof dat God alles ziet en alles weet en in elk moment zou kunnen ingrijpen en ervoor kiest om het niet te doen, dan heb ik ook wel ideeën over. Maar hoe zou dat voor God zijn? Als hij ziet, als hij hoort hoe zijn kinderen soms met elkaar omgaan. Hoe zijn kinderen op hem reageren. Of, misschien nog wel pijnlijker, hoe zijn kinderen niet op hem reageren. En vanuit die perspectief wil ik vanochtend gewoon een verhaal met jullie delen. Inzichten delen en hopen dat je en verwachten ook dat God iets gaat doen in jouw vaderhart. En misschien zeg je, maar ik ben helemaal geen vader, ik ben niet eens een man. Dat maakt niet uit. Want het gaat er niet om dat je een vader bent of wat dan ook. Het gaat erom dat wij zelf ook zorg dragen voor mensen. Dat wij zorg hebben voor mensen. Dat we, of het nou is in een kerk of in je werk of in je gezin of waar dan ook. We hebben een vaderhart. We hebben een hart die eigenlijk wil zorgen en wil beschermen. Maar vanuit het vaderhart van God, ook daarin juist stap op wat Klaas zo prachtig verwoordde, is dat we genezing mogen ontvangen bij God. Die vierde stap die hij noemde, is daar wil ik vanochtend met jullie heen gaan. All right? Good deal? On board? Yes. Vader, dank u wel. Nu al. Heer, voor de woorden die u al gesproken heeft in ons leven, waarin u al genezing heeft gebracht. Heer, ik verwacht vanochtend veel. En niet van mij en niet van ons, maar ik verwacht veel van u. Omdat ik weet dat de gebrokenheid van deze wereld, de gebrokenheid van mijn leven, van ons leven, u niet een ver verhaal is. U niet ver afstaat, maar dat u onze tranen huilt. Dat u onze pijn voelt. Misschien wel intenser dan wij. Want u overziet het helemaal en wij alleen ons deel. Heer, ik bid vanochtend dat als we lezen, als we luisteren naar uw woord en naar uw geest, is dat we genezing mogen ontvangen in ons vaderhart, in ons kindhart. Zodat wij die verbinding met u op welk gebied dan ook weer opnieuw mogen herstellen. Of misschien wel voor de eerste keer mogen ervaren. Heer, ik bid uw zegen gewoon over dit woord en over alles wat wij horen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik ben zelf ook vader. Ik heb 3 prachtige kinderen. Kindertjes, wou ik zeggen. Kinderen, kinds. Mijn oudste wordt bijna 12. Dus dan verandert alles. Op het moment dat ze gaan puberen. Of niet, Hugo? Alles verandert dan, hè? Leesje, kun je het nog herinneren? Ja. Alles verandert, zeker voor ouder. Maar ik ben zelf natuurlijk ook zoon geweest. Nou, geweest, ik ben het ook nog steeds. Maar ook mijn verhouding met mijn vader is ook veranderd en ontwikkeld. En ik zal je heel eerlijk zeggen, dit is gewoon tussen jullie en mij, weet je, verder niemand, behalve iedereen op internet die meeluistert. Gewoon even open en eerlijk, ik was niet zo'n lievertje. Waarschijnlijk schrik je daarvan. Denk je, jij? Inderdaad, ik was niet zo'n lievertje. Ik was niet zo'n lieve zoon, denk ik. Ik denk als ik het nu zou vertalen met de kennis die ik nu heb als vader, dan had ik het heel anders gedaan. Dan had ik mijn vader het een stuk makkelijker willen maken. Toen niet zo. Toen had ik een uitdaging, denk ik, hoe kan ik het mijn vader zo moeilijk mogelijk maken? Want ja, die man heeft toch verder niks te doen. Behalve zich bekommeren om mij en mijn zus. En mijn zus was echt een schoolvoorbeeldkind. Prachtig. Echt geen fouten. Op school zei ze altijd, Robert, was je maar meer zoals je zus. Die heb ik vaak gehoord. Wat blijkt, is dat mijn zus dat ook vaak hoorde. Klein wereldje. Maar ik heb heel vaak, ik stond bekend als een leugenachtig kind. Ja, schrik je misschien van. Ik genoot ervan om te liegen. En waarom, weet ik niet. Ik denk gewoon verknipt zoals ik was toen. Nog. vond ik het heerlijk om de waarheid te manipuleren. En dat is heel raar. Ik heb er van de week nog met mijn moeder over gehad. Dus ik zei, dat is eigenlijk best wel raar. Ja, zei ze, dat was wel raar. Ja. Dus ik kwam er ook niet zo goed achter waarom dat was. Of, en had ik zelf ook niet. Ik had niet echt een onderliggende motivatie. Afgezien dat het gewoon leuk was of zo. Dus ik loog ook over dingen waar ik helemaal niet over hoefde te liegen. Heb je een koekje gepakt? Ja, heb ik gedaan. Oh, maar er zit er net zoveel in. Oké, heb ik niet gedaan. Raar. Overigens deed ik het ook als ik wel een koekje had gepakt. En ze vroeg, heb je een koekje gepakt? Nee, natuurlijk niet. Maar de kruimels op... Oh, ja, dat wel. En als ik ouder werd, dacht je dat je het af zou nemen. Maar op zich niet. En tot een... Eigenlijk denk ik tot mijn bekering een beetje. Natanja heeft nog een beetje van mijn kwajonge dingen meegemaakt. Maar daarna, na mijn bekering, ben ik zo lief geworden. Echt waar. Maar daarvoor, ook als ik wat ouder werd en wat oudere jeugd werd, ging ik heel veel uit en heel veel drinken en heel veel stomme dingen doen. Ik kan me herinneren een keer dat ik volgens mij was de 21:30 s'avonds. En dit blijft dus ons, hè? 21:30 s'avonds of zo kwam ik een keer thuis stom dronken. Echt niet normaal. Door de weekse dag, schooldag. Echt, jongens, niet doen. En ik kan me mijn ouders nog herinneren en die zaten op de bank en die keken me aan en ik dacht dat niemand het zou merken. Ja, totdat je tegen een paal leunt in de woonkamer die er niet was. En mijn ouders waren zo liefdevol. En ik, nu terugkijkend als een eigen vader, denk ik, jeetje, wat moeten zij diep zijn gegaan op zo'n moment. Als je je zoon van 19 jaar in je huiskamer ziet staan om 21:30 s'avonds, het was nog licht. En niet op zijn poten kunnen staan. En halverwege de trap ook nog de inhoud van zijn maag eruit gooit. En ik zal je eerlijk stellen, ik heb het niet opgeruimd. En mijn moeder heeft dat gedaan. En mijn vader heeft daar nooit iets over gezegd. En die heeft gewoon de volgende ochtend gevraagd hoe het met me ging. En ik zei, sst. Het doet zozeer. En wat me misschien wel het meeste bijstaat van alle rotstreken die ik heb gedaan. En ik kan me ook een keer herinneren. En ook God weet dit al trouwens. Dus mijn moeder was hoofd van de kinderkerk. Nu we toch aan het opbiechten zijn. Ik denk, kan ik net zo goed allemaal vertellen toch. Maar mijn moeder was hoofd van de kinderkerk. En die had ook de collecte thuis. En dat wist ik. Maar ik was nogal verslaafd aan heel veel verschillende dingen. Waaronder ook roken. En dat was best wel duur. En als ik zeg, dat was best wel duur. Dan hoor ik de rokers denken, hoezo was? Ik heb een goede tip. Stop, stuk goedkoper. Maar goed, ik was niet bereid om te stoppen. En toen heb ik zelfs, dit is echt waar, ook mijn kinderen weten dit, geld gestolen van de kinderkerk. Om mijn verslaving te voorzien. Dan weten jullie dit ook. Hoe voel je je nu? Maak de verbinding, hè? Maar zelfs dat wist mijn moeder. Omdat zij is gek trouwens. Wist hoeveel geld erin zat en hoeveel er miste. Ja, ik was niet een van de slimste. Maar zelfs dat heeft ze nooit met me over gehad. Toen ik het haar een keer opbiechtte, toen ik wat ouder was en alle lef bij elkaar had verzameld, toen zei ze, natuurlijk wist ik dat. Ik zei, maar je hebt er nooit zo over gezegd. Nee, zei ze, ik wist wel dat je ermee zou komen. Ik zei, ik heb het ook goed gemaakt. Dus ik heb het ook echt goed gemaakt, ook naar de kerk van wie ik het toen gejat had. Niet deze kerk hoor. Dus ik heb het in viervoud vergoed. Dat vond ik wel bijbels. Nou, €5 kun je vier. Dat is ook niet shocking of zo. Maar het gaat om een daad. En ik, ja, toch? Maar ik kan me nog zo goed herinneren hoe dat, toen ik later dus kinderen had, hoe mijn gevoel daarin veranderde. En hoe je perspectief kan veranderen op het moment als je van kind naar ouder gaat. Hoe je dan eigenlijk terug kan kijken. Misschien moet je het eens een keer doen als je het niet gedaan hebt. Kijken naar je eigen leven en zeg je, hoe zou ik mezelf ervaren hebben als ik mijn vader was geweest. En als ik nu voorstel dat Seth, dat is mijn oudste, dezelfde dingen zou doen als wat ik zou doen. Ik weet niet wat ik zou doen als vader. Ik denk dat ik hem op zou sluiten. Met een ketting of zo. Ik kan me niet voorstellen dat hij zo naar zou zijn tegen mensen. Of dat hij zou liegen. Of want Seth is zo lief. Maar hij begint te puberen, dus hij begint wat uit te dagen. Bid voor ons. Maar het lijkt zo totaal anders op het moment als je van de andere kant van de streep kijkt en terugkijkt naar je eigen leven. Het lijkt zo totaal anders. Ik ben zo blij en ik ben zo dankbaar eigenlijk voor mijn ouders terugkijkend. En ik heb het ze ook verteld, maar ze horen dit vast ook wel een keer. Hoe geduldig ze altijd bij mij zijn geweest. Mijn vader heeft een eigenschap namelijk dat hij gelooft in de werking van de Heilige Geest. En mijn vader zegt zo vaak, laat maar gaan. Bid maar en ik geloof dat God hem wel grijpt. Bid maar en ik geloof dat God er gaat ingrijpen. Bid maar en ik geloof dat mijn vader veel gebeden heeft. Want er was een moment dat God me greep. En dat alles veranderde. En dat er heel veel herstel kwam en heel veel ruimte om mezelf te zijn. Want iedereen weet dat een kind die zo uit de band springt of zo losbandig is of zo, gewoon een identiteitsissue heeft. Gewoon moeite heeft met zichzelf en daardoor al die erkenning zoekt bij anderen. Dat was ik. Dat ben ik. Was ik. Ergens wist mijn vader dat. Dat mijn vader vertrouwen in dat het goed kwam. En vertrouwen in dat misschien wel de opvoeding die hij had gegeven toen ik jong was wel een keer zou inkikken. En wel een keer zijn werking zou doen in mijn eigen identiteit en mijn eigen leven. En ik hou me voor om meer zoals mijn vader te zijn. Ik vind dat moeilijk, merk ik. Ik vind het moeilijk om afstand te nemen van mijn kinderen en hun de vrijheid te geven om fouten te maken. Zeker als ik zie dat ze dezelfde fouten gaan maken als ik. Dat vind ik moeilijk. Ik vind het moeilijk om niet in te grijpen. Want het is een van mijn lessen als ik word opgevoed of geholpen door mijn vrouw. Niet opgevoed, maar geholpen. Als ik word geholpen door mijn vrouw, dat ze zegt, schat, laat ze nou zelf dit even oplossen. Ik zeg, ze pakken het helemaal verkeerd aan. Dit wordt alleen maar erger. Zegt ze, laat ze nou zelf. Want ze moeten leren hoe ze een ruzie moeten bijleggen. En hoe ze dus af en toe klappen moeten krijgen en af en toe klappen moeten geven. Nou, daar hou ik wel van. Dat is wel een goede aanpak. Maar dat vind ik moeilijk. Want het liefst wil ik instappen en gelijk vrede stichten tussen beiden. En gelijk zeggen, Ethan, doe dat nou niet. En als je nou zo doet tegen je zus, dan doet zij zo tegen jou. En dan is het pijs en vree en iedereen is happy. En het is stil in huis en ik kan voetballen kijken. Het lijkt meer op God dan je denkt. Bidden voor de Belgen. Maar dat zegt het vooral iets dus over mij. En als je dus kijkt naar als we naar de hashtag MeToo discussie en wat het in ons leven doet. En kijken naar hoe God er nou staat. Zou ik het toch zo interessant vinden om te weten hoe God er nou naar kijkt. Ik zou wel eens gewoon een paar minuten met hem er eens over willen spreken. Om te horen, wat doet het nou met u? Wat gebeurt er in uw hart op het moment als uw kinderen zo met elkaar omgaan. Als ze dronken in de huiskamer staan om 9:30 s'avonds. Zou je dan niet willen leren? Zou je dan niet gewoon dat lesje willen geven? Zou je dan niet gewoon die uit elkaar willen rukken en ze alle twee naar boven schoppen? En ik weet het niet. Ik zou wel eens benieuwd willen zijn naar het antwoord. En ja, we hebben het woord van God en we gaan er ook zo echt induiken. Want er staat een super verhaal die jullie allemaal kennen waarschijnlijk. Waarin we het hart van een vader zien zoals God die zichzelf voorstelt. En er zitten voor ons gewoon gedachten in. En ik hoop gewoon dat je het verhaal leest. En ik ben zelf heel beeldend ingesteld. Dus ik zie altijd dingen voor me. En dat je het voor jezelf ziet. En dat het niet een verhaal is die op afstand staat. En mooi is over een vader en een zoon. En een vrouw, vertaal gewoon dochter. Hè. Dat is, in de Bijbel is man of vrouw. Dus dat gaat gewoon hop. En dat je het vertaalt voor jezelf. En zeggen, hey, wat kan ik hier nu mee? En wat spreekt het tot mijn hart? Want ik geloof dat God vanochtend als vader een boodschap heeft tegen iedereen die zegt, hashtag me too. Iedereen zegt, ik herken gebrokenheid. En misschien zelfs de schreeuw heeft van, papa, waar was u? Want dat hoor ik bijvoorbeeld in mijn werk of zo, hoor ik dat vaakst. Waar was God dan? Ik denk dat als we, en we gaan het ooit een keer terugzien als we in de hemel zijn. Ik denk dat we daarvan schrikken. Ik denk dat God er overal bij was. Ik denk dat wij een God gaan zien die meer dan ooit heeft gehuild over de gebrokenheid die hij van dichtbij meemaakt. Omdat ik me niet kan voorstellen dat ik naast mijn kind sta, mijn eigen kind, zijn gebrokenheid zie en dat het mij ongeraakt laat. Laten we lezen. Lucas. In Lucas staat een verhaal die Jezus vertelt. En het wordt in een mooi woord parabel genoemd. Of een vergelijking of een gelijkenis. En het is een serie van 3 verhalen. En er zit een heel mooi idee achter. Want Jezus was een meester communicator. Ik bedoel, wij hebben heel veel communicatieboeken en TEDx'en die we kunnen kijken om communicatie te leren. En dat moet je echt doen. Superbelangrijk. Maar Jezus was de meester communicator. En die heeft een groep mensen bij zich. En die groep mensen die hebben we hier ook. En dat zijn mensen die de Bijbel kennen. In dit geval waren het de Farizeeën en de schriftgeleerden. Mensen die Joods waren, niet opgevoed. Want je bent Jood of je bent het niet. Maar wel met de Bijbel waren opgevoed. Die dus Bijbelkennis hadden. Die wisten van de wetten en wisten wat er van hun verwacht werd. Maar er waren ook mensen bij die Jezus kenden van horen zeggen. En die hadden gehoord wat hij deed en wat hij kon. En hoeveel liefde die had voor mensen. En die waren op hem afgekomen. En die kenden het woord en de wet helemaal niet. Maar die hadden een beeld van God gekregen van de Joden. Volgens mij is dat precies zo in deze wereld. Deze wereld hebben we mensen die God kennen. Of in ieder geval Gods woord kennen. En vaak pretenderen zijn hart te kennen. En ook echt de verlangen hebben om God te kennen. Maar soms daar ook een uitleg in geven die de wereld meeneemt en daar het beeld krijgt van God die helemaal niet klopt. Of deels klopt. En ik zou wel eens willen dat wij als Jezus veel meer waren in de bres tussen het beeld van wat ze hebben van God en wat hij werkelijk is. En dat we hun helpen naar het beeld zelf te ontvangen in plaats van blijven hangen in die oude kerkbeeld. 80% van mijn evangelisatiewerk, onder andere op mijn werk, dat is mijn beste evangelisatieplek, is het beeld van de kerk en eigenlijk dus van God uit te dagen. En ik wil zeggen te breken, te spiegelen, aan te spreken, te transformeren, te veranderen. Om als je een beeld hebt van iemand en je denkt, oh, die Robert is echt een nare vent, dan kom je ook niet op Robert af. Waar? Nou, als je nou van iemand hoort van, nou, dat valt eigenlijk best wel mee. En hij heeft misschien een beetje een boze blik soms, maar het is gewoon omdat hij het gezicht zo het lekker zit. Maar hij is helemaal niet boos. Mensen met donkere wenkbrauwen weten wat ik bedoel. Weet je, en dan stap je al veel makkelijker op iemand af. En ik geloof ook dat dat onze taak is in deze wereld, om zo mensen naar de kerk te helpen. Om God te leren kennen. Maar goed, daar was ik. Twee groepen en Jezus vertelt drie verhalen. En dit verhaal die we zo gaan lezen van de vader met de twee zonen, dat is het derde verhaal. Want het eerste verhaal wat hij vertelt gaat over een herder met 100 schapen. En daar verliest hij er één van. En wil hij eigenlijk het beeld van God neerleggen en van de koninkrijk van de hemel, die dus de 99 geredden achterlaat voor de één. En dan vertelt hij nog een verhaal over penninkjes, over muntjes. En er is een weduwe en die is dus heel arm en die heeft 10 penninkjes en die verliest er één. Dus dat is mooi, want je hebt eerst de 100 en de 1, dan heb je de 10 en de 1. En dit verhaal gaat over de 2 en de 1. En Jezus wil hier het hart van God laten zien over hoe God denkt over mensen. Hoe God denkt over mensen die verloren gaan, over mensen die een pad hebben gekozen weg van God. En dit verhaal, dit gaat dus over een vader met 2 zonen. En waarschijnlijk ken je het verhaal, maar voor degenen die het niet kennen, we gaan het gewoon rustig lezen. En wat ik je wil motiveren om te doen is gewoon, dus niet dit als alleen een verhaal te luisteren van, oh, leuk verhaaltje. Maar dat je jezelf gaat inleven en denken, hey, als ik een rol zou zijn in dit verhaal, met wie herken ik me het meest? Dat is trouwens overigens een hele goede tip als je de Bijbel leest om het zo te doen. Dan haal je er heel veel uit. Vervolgens zei hij, en dat is dus Jezus, die vertelde dit verhaal. Iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waar ik recht heb. Waarop ik recht heb. Eigenlijk zei hij dus, hey, als je dood bent, heb je een erfenis. Te gek, ik wil hem eigenlijk nu. In de Joodse cultuur zou je eigenlijk kunnen zeggen dat hij zei tegen zijn vader, eigenlijk had ik het liever gehad dat je nu dood was geweest. Dat was beter voor mij geweest, had ik meer geld gehad, had ik wat kunnen doen. Best wel heftig. En een vader, de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Oké, nou als je het wil hebben, dan kun je het krijgen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en hij reisde af naar een ver land. Waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land die hem op zijn veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag gevuld met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners, de werkers, de arbeiders van mijn vader, die hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Weet je wat ik doe? Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, papa, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw werkers, als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en hij ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader, die onderbrak hem dus gewoon, die laat hem niet eens uitpraten. En die zegt tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek hem aan. Doe hem de ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is weer teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Maar de oudste zoon, die was op het veld. En toen hij naar huis ging, na een dag hard werken en alles dichtbij, en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer, die is thuisgekomen. En uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend. En hij wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u. En nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht? Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me. En alles wat van mij is, is van jou. Maar wij konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en hij is weer teruggevonden. Ik vind dit zo'n mooi verhaal. Ik vind dit zo'n... Dit gaat zo diep. Dit gaat zo diep. Zeker als je vaderschap hebt geleerd. En als je een kind hebt en jezelf voorstelt hoe het zou zijn dat een van je kinderen dit tegen je zou zeggen. En vervolgens na alles verkwanseld te hebben. Want even voor de goede orde. Hij heeft niet verkwanseld wat van hem was. Hij heeft verkwanseld wat van zijn vader was. En na die tijd weer terugkomt bij zijn vader. Nou, ik weet het niet. Ik denk dat ik toch wel eerst voordat hij... Ik had hem op zijn minst laten uitspreken. Wat heb jij voor jezelf te zeggen, jongeman? Leg jij mij eens even uit hoe diep jouw berouw gaat. En dan kunnen we eventueel praten over een... werknemersverband. Dit is mijn hart, het zegt veel over mij. Maar deze vader, die Jezus portretteert een vader die totaal anders erin staat. En voor de Joden, niet alleen voor de Joden, maar voor ons allemaal denk ik, is het een onverwachte en een schokkende houding. Waarin een vader lijkt geen enkele verantwoording te eisen van de zoon, maar met blijdschap is vervuld zo erg dat hij het niet eens interesseert waarom en hoe. Alleen één ding wil, herstel. Ik wil zo snel mogelijk, ik laat je niet eens uitpraten, maar ik wil je zo snel mogelijk in ere herstellen als mijn zoon, als mijn kind, als opnieuw mijn erfgenaam. En in dit verhaal zijn zoveel lessen eigenlijk voor ons, of in ieder geval beelden van God die ons helpen om ons eigen leven in perspectief te zetten, om onze eigen identiteit in perspectief te zetten door wie God is, door wie hij is als vader. En natuurlijk het meest voor de hand liggend is de herkenning met de eerste zoon, is de persoon die, en in de meeste verhalen gaat het dan over de persoon die willens en wetens bij God weggaat, maar ik weet niet of dat het hem ontvat. Ik denk ergens zijn wij allemaal ergens de eerste zoon. Is dat wij stomme dingen doen. Bewust keuzes maken, ondanks dat we misschien zelfs vermoeden of zelfs weten dat het eigenlijk God wel pijn doet. Dat noemen we zonde. En dat toch doen. Omdat we een eigen beredenering erachter hebben. Omdat ja, misschien toch anders is nu op dit moment voor mij. En God zal er wel begrip voor hebben. Of ja, weet je, want ik heb ook recht hierop. En ik heb ook recht op plezier. En ik heb ook recht op. En zo misschien een keuze maken die zeer doet bij de Vader. En vervolgens is dat wij op pad gaan. En eigenlijk verkwanselen wat God ons gegeven heeft. Want God heeft ons allemaal talenten en gaven en kundigheden gegeven. En we kunnen er heel wijs mee omgaan om andere mensen en onszelf op te bouwen. Maar we kunnen ook er heel stom mee omgaan. Ik wist dat ik een gave had om met mensen te communiceren. Maar toen mijn identiteit zwak was, omdat ik niet wist wie ik was, gebruikte ik die gave om andere mensen kapot te maken, zodat ik sterker leek. Dat is wat hier bedoeld wordt. Gebruik je van wat God jou gegeven heeft om te bouwen, om te sterken, om de Vader eer te brengen, of om jezelf, je eigen identiteit, je eigen onzekerheid te vermaskeren, te verhullen. Hoe zou de Vader gevoeld hebben toen hij wist wat zijn zoon aan het doen was? Zouden die verhalen van de zoon terugkomen bij de vader? Zou die geweten hebben wat zijn vader, wat zijn zoon allemaal gedaan heeft? Die feesten, de hoeren, de armoede, de ellende waar hij in zat. Wat zou het met hem gedaan hebben? Stond hij daarom op de uitkijk? Stond hij daarom al te wachten omdat hij zei van, ik weet dat als mijn zoon bij zinnen komt, dat hij weet dat er maar één plek is waar hij veilig is en dat is bij mij. En wat ik ook zo heftig vond en zo treffend en zo herkenbaar, is dat er kan een punt komen in je leven, of in een moment in je leven, waarin je zelfs dus door de keuzes die je hebt gemaakt, denkt, ik zal vast geen zoon meer zijn. Misschien wil hij me wel hebben als werknemer. Dat is het hoogst haalbare wat ik bij God nog kan bereiken. Is dat ik misschien nog als werknemer, als een goede kracht. Want weet je nog, ik was een goede kracht en ik werkte goed voor u. En ik was betrouwbaar soms. En ik deed mijn best. En is dat je eigenlijk al niet meer gelooft en niet meer denkt. Dat je als zoon of dochter, als kind van God geaccepteerd gaat worden. En daarom God alvast benadert als werknemer. Als dienstknecht. Die getolereerd wordt en beloond in plaats van geliefd. Ik vond het heel herkenbaar in de tweede zoon, of in de eerste zoon. Maar wat die tweede zoon meemaakt, vind ik net zo herkenbaar. Is dat je, zeker voor de mensen die misschien zoals de Joden bekend waren, al lang in de kerk werken, wonen, leven, God al lang kennen en weten wat er van hem verwacht wordt. En dat ook vaak doen en ook met zoveel loyaliteit en met liefde doen. En ik denk de meeste van ons zich wel hierin herkennen. Maar ook daarin wordt zoiets treffends neergezet van een verwachting van vader zal wel trots zijn. Vader zal wel ontzettend blij zijn met mij als zoon in vergelijking met diegene die altijd die stomme dingen doet. En een onbegrip en een jaloezie en een diepe woede op het moment dat hij ontdekt dat het wel lijkt alsof zijn vader meer liefde heeft voor die stommeling dan voor hem, de trouwe, goede zoon. En heel veel mensen die ik tegenkom in de kerk hebben een verborgen woede naar God toe. Een verborgen gevoel van oneerlijkheid over hoe ze behandeld worden of hoe ze behandeld zouden moeten worden. En dat herken je soms door dingen als, hoe kan het nou zijn dat hij wel geneest? Ik zit al jaren in de kerk en ik dien God. Mijn financiën zijn nog steeds een puinhoop. En mijn buurman die koopt een lot en hij wordt miljonair. Ik volg God al jaren en ik zit nog steeds op dezelfde afdeling. Ik heb nog nooit promotie gehad. En er kwam een vent binnen, geen lieve man. En die werd zo doorgepromoveerd. Dat is toch niet eerlijk? En er ontstaat soms een jaloezie en zelfs een woede naar God toe van hoe kunt u dit doen? Dit is onrecht. En dat komt echt wel dichtbij dan. Het gekke is, dat vond ik zo treffend, deze zoon voelde zich ook geen zoon meer. Door hoe hij zag dat die andere zoon behandeld werd. En als het ware de erkenning kreeg waar hij zo naar verlangde. Ervaarde hij dat hij door de vader werd afgewezen. En dat is een gevaar voor ons. Is dat we zo kunnen boos kunnen zijn en jaloers kunnen zijn voor wat God voor de wereld wil doen. En misschien wat wij niet zien in ons leven is dat we vergeten dat wij ook een zoon of een dochter zijn die al in het huis van God wonen. En ik vind die reactie van de vader zo mooi, is bijna verbaasd. Bijna naïef verbaasd. Die zegt, ik snap het niet. Jij bent toch altijd bij mij? Alles wat ik heb is van jou. Bijna een verbazing van, maar als je hier behoefte aan had, waarom heb je het dan niet gedaan? Waarom heb je dan niet met mij meegefeest? Waarom heb je het dan niet gezegd? Waarom heb je dan niet gegeven? Want je had gewoon kunnen pakken en je vrienden een feest kunnen geven. Twee zonen zeggen voornamelijk iets over ons. Kinderen van God, of we God nou kennen, of bij een weg zijn gelopen, of jaren in zijn huis werken. Of we nou erkennen dat we soms jaloers en boos zijn, of nog steeds denken van, weet je, God erkent mij ooit wel een keer als hij ziet hoe hard ik werk. Maar hoe Jezus de Vader beschrijft, dat zegt alles over hoe God is. En ik denk dat dat ons het meeste kan verlossen, het meest kan herstellen, is als we de focus loslaten op hoe wij onszelf herkennen als zoon en onze focus richten op, oké, maar hoe is nou die vader waar ik het eigenlijk allemaal voor doe, ook al wist ik het niet. Die vader die een plan voor mijn leven heeft, waar ik in wil streven, waar ik in wil voldoen, gewoon om geliefd te worden door God. Want dat is het ultieme plan van God voor jouw leven, is door hem geliefd te worden. Maar als je blijft kijken naar jezelf, blijf je die gebreken zien. Maar het is zo belangrijk dat je gaat richten op God en hoe God is. En dit verhaal schetst een beeld van God. Hoe God met ons omgaat, zowel dader als slachtoffer. Zoon 1 of zoon 2. Of alles daartussenin. En dan schetst hij dit beeld. En ik heb hem voor mezelf even opgeschreven. Het schetst een beeld van God die zijn erfenis weggeeft, wetende wat we ermee kunnen doen. Weten wat we ermee kunnen doen om onszelf en anderen te schaden en het nog steeds geeft. Het schetst een beeld van God die wacht op ons. Nee, die ons verwacht. Die klaarstaat op de uitkijk om op elk moment jou in de armen te nemen. En je te erkennen als kind, als zoon. Dat vind ik ook zo mooi. God, het schetst een beeld van God die ons niet laat uitpraten over onze schuld. Maar voordat jij jezelf kleineert in de ogen van God, zet hij je neer als zoon. Zet hij je neer als dochter, zet hij je neer als kind. Begin niet over werknemer, je bent mijn kind. Het schetst een beeld van God die ons de waardigheid geeft die wij volledig niet verdienen. De ring die we verkwanseld hebben, de autoriteit van een God, de waardigheid van een kleed, van een mantel, van een koning, die we verkwanseld hebben, die opnieuw op ons hangt en opnieuw een ring aan onze vingers schuift en zegt, er is niks veranderd. Het schept een beeld van een God die feest viert met ons. Niet over wat we verkeerd gedaan hebben, maar alleen al het feit dat we terugkomen. Dat we herstel zoeken bij God. En dat we erkennen, we hebben eigenlijk, dit is de enige beste plek. En daar viert God feest over. In Zefanja staat dat hij zelfs over jou jubelt. Ik weet niet of je God ooit zo hebt voorgesteld, maar probeer dat eens. Probeer eens in je stille tijd God voor te stellen die over jou jubelt. Ik geloof dat je identiteit gaat veranderen. Als jij ziet dat God over jou kan jubelen. Ik zie een God die onze boosheid verzacht. Op het moment dat die tweede zoon komt en die boos wordt op de vader, dan verzacht hij de boosheid. Hij stuurt hem niet weg. Hij zegt, nou, ondankbare hond, wegwezen. Hij verzacht zijn boosheid en hij sluit hem in. Ik zie een God die al zijn rijkdom deelt met ons. Hij zegt, alles wat ik heb, dat is altijd van jou geweest. Ik zie een God die de aanklacht tegen elkaar smoort. Op het moment dat die tweede zoon zegt, ja maar hij. dat God richt op, ja, maar ik. Ik zie een God die zijn gezin compleet wil hebben. Die verwacht dat zijn gezin compleet wordt. En op het moment dat hij is, feest viert. En deze is zo mooi. Ik zie een God die ons zoon blijft noemen. Die ons in altijd, in iedere omstandigheid, of we nou wegrennen of blijven, of we nou werken of huilen, ons nog steeds zijn kind noemt. En ik zie een God dat als jij roept, papa, hashtag me too, jouw pijn ziet, jouw teleurstelling ziet, je woede ziet, ook al is die zelfs naar hem gericht. Hij heeft daar geen problemen mee hoor. Misschien een openbaring, maar God kan jouw boosheid best aan. Hij wil alleen de relatie. Hij wil zijn kind horen. Want hij gaat aan het einde van die boosheid, gaat hij je knuffelen. Gaat hij je lief hebben, gaat hij bevestigen wie jij bent. Dus welke zoon je ook bent. Of waar je ook in herkent of misschien niet in herkent. Dit is het moment dat God eigenlijk jou roept. Hij zegt, ik heb je schreeuw gehoord. En ik was daarbij. Maar ik ben een wachtende vader. Ik ben een verwachtende vader die verwacht dat jij komt. Terugkomt of voor het eerst komt. Maar dat je komt. Ik wil je vragen om te gaan staan, als we gaan afsluiten. Als we zo samen gaan bidden en daarna geef ik je de zegen mee, dan zingen we nog één lied. Maar ik wil deze kans niet voorbij laten gaan voor degene die voor het eerst zegt, ik ben zo'n kind. Ik wist het niet. Ik wist niet eens dat ik een vader had, maar ik ben zo'n kind. En ik misschien herken je wel in dat beeld van die jongen die verkwanseld heeft. Die niks meer heeft. Die zegt, weet je wel, zou ik maar een werknemer zijn van God, zou ik al lang blij zijn. Maar God die is hier op dit moment, die tegen jou zegt, ik heb geen werknemers, ik heb kinderen. En jij bent een kind. En ik wil jou als zoon, als dochter omarmen. Ik wil je de ring om je vingers schuiven. En ik wil je de mantel om je schouders leggen. Zodat jij weet dat jij mijn kind bent en de erfenis nog steeds hebt. Ook al heb je verkwanseld. Alles herstel ik. Dus ik wil vragen of je gewoon je hoofd wil buigen of je ogen wil sluiten. Gewoon voor de privacy voor elkaar. En ik wil je de kans geven als jij zegt. Ik wil die kind van God zijn. Ik wil hersteld worden met God. Omdat ik het offer van Jezus accepteer. Want dat is de manier waarop dat gaat. Niet om wat jij doet, maar wat Jezus gedaan heeft. En als je dat wil, dan steek je zo meteen gewoon heel kort je hand op. En dan laat je hem weer zakken. Ik tel tot 3 en dan steek je gewoon even je hand op. 1, God houdt van je en heeft een plan voor jouw leven. 2, hij noemt jou zijn kind. En 3, als jij dat wilt, dan steek gewoon even je hand op. Steek gewoon je hand op. En dan steek je gewoon weer naar beneden. Dank je wel. In de naam van Jezus mag ik tegen jullie zeggen dat jullie zonden zijn vergeven. Dat de mantel van gerechtigheid om je schouder is gelegd. En dat de schuld is betaald. En dat de schaamte wordt weggenomen. En dat er niks tussen jullie in staat om naar God toe te gaan. En hem als vader te omarmen. En ik beloof je dit. Als jij je schuld begint te bekennen, dan stopt hij je. En zegt hij, je bent mijn zoon. Je bent mijn dochter en ik hou van je. En ik zegen jullie met zijn geest die jullie zal leiden. Als je zijn woord leest, dat je de openbaring zult krijgen over het hart van God. En dat je zult ontdekken wie hij is, in tegenstelling tot wie jij dacht dat hij was. En voor de rest van jullie bid ik dat wat er ook in je leven gebeurd is, je nooit zal tegenhouden om naar een vader toe te rennen. Of het nou je eigen keuze is geweest of niet. Of je nou de wereld in rende en verkwanseld hebt en bang bent om bij God terug te komen. Of dat je boos bent op God om hetgene wat hij allemaal niet gegeven heeft. En nu herkent, misschien wel erkent. Het is altijd allemaal van mij geweest. En ik neem mijn plek in als zoon en als dochter. Om te ontvangen van God wat eigenlijk al van mij is. Niet omdat ik het verdien, maar omdat ik zijn kind ben. En een kind die denkt nooit over dit verdient, dus even of niet. Mijn kinderen plunderen de snoepkast. Omdat ze weten dat het van hun is. Plunder de snoepkast. Met alle respect. Haal bij God alles wat hij voor jou klaar heeft liggen. Neem nooit genoegen met een klein beetje. En daarmee zegen ik jullie in Jezus' naam. Dat deze week een geweldige week wordt. Dat je God gaat ontdekken op een nieuwe manier. Dat je schuld en schaamte afvalt als je naar God toe rent. Dat je zijn liefde ervaart als die omarming. Als die krachtige genezing in je binnenste die je zo nodig hebt. Als dat vet gemeste kalf die geslacht wordt voor jou. Omdat jij waard bent om over gefeest te worden. Omdat God jou lief heeft. Amen.